Goedemorgen.
Welkom in deze dienst. Welkom als u hier week in week uit komt. Welkom als u hier voor het eerst bent. Welkom als u meeluistert. We hopen samen een goede dienst te hebben. Ik heb vanaf de kerkraad de volgende mededelingen. Er is collecte vandaag en die is bestemd voor de opleiding voor predikanten. Kosten voor gebouw, kosten voor studiemateriaal, kosten voor vergoeding voor docenten. Dus heel goed als u daarin mee wilt doen. Vandaag is er bijbelklas voor de kinderen die zitten in groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van Hemelhoog 382. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dus dat kun je zingen voor je moeder, voor je vader kun je het zingen, voor jezelf, voor iemand anders. Eerst zingen en dan gaan we naar de Bijbelklas. De bloemengroet van vandaag, de prachtige bloemen die hier staan van de gemeente, die gaan naar de familie van de Top in verband met hun 55-jarig huwelijk afgelopen week. De kerkraad is blij u te kunnen meedelen dat Anko Scholtens en Margonda Nutma gaan trouwen. De huwelijksdienst zal plaatsvinden vrijdag 22 november aanstaande in de Ichterskerk in Voorthuizen, Tromplaan 8. Daar zal dominee Reinier Drop voor gaan. De dienst begint om 7 uur 's avonds. En uiteraard, als altijd in diensten hier, bent u van harte welkom om daar aanwezig te zijn. Zijn jullie aanwezig, Anko en Margonda? Een volgende keer misschien, maar ik denk 22 november wel. Zij geven op een kaart aan, wij hebben Gods liefde die in ons is leren kennen en vertrouwen daarop. We nemen vanmorgen afscheid van de familie van de Wal. Sietse en Brenda en hun kinderen, Siep, Niels en Jelle. Ze sluiten zich aan bij Mozaïek 0318 in Veenendaal. We zijn hun dankbaar voor de inzet van hun energie, tijd en talenten in onze gemeente. En zullen straks ook hen zegen toebidden. Ook broeder Sjaak Meertens gaat ons verlaten. Hij vertrekt deze week voor een aantal jaren naar Oeganda om daar te werken in de opleiding van mensen in de techniek. Sjaak sluit zich aan daar bij een plaatselijke gemeente en hij gaf aan dat daar meer keuze is dan in Barneveld. Na de dienst kunt u afscheid nemen van deze genoemde mensen en we vragen hen te gaan staan bij het meeting point. Bij de meesten wel bekend als rechts van de koffiebalie. Daar kunnen we elkaar nog ontmoeten en groeten. Aanstaande donderdag is een gemeenteavond in ons kerkgebouw in Voorthuizen. U heeft het misschien wel gezien op het scherm of op de folders die liggen in de hal. De gemeenteavond, tijdens de gemeenteavond willen we samen met u, met jou, nadenken en in gesprek gaan over het nieuwe jongerenbeleid. Onder andere over de vraag hoe we als jonger en ouder met elkaar verbonden blijven. Van harte uitgenodigd en u vroeg zich misschien af, wat is dat plaatje nou wat daarbij staat bij de uitnodiging? Nou, wellicht gaan we dat ontdekken aanstaande donderdag. We vragen ons af wat u het meeste ziet. Jonge mensen, oude mensen. De gemeenteavond begint om 8 uur 's avonds. Komt u iets eerder, dan kunt u het prachtige gerenoveerde kerkgebouw zien en een kopje thee of koffie drinken. In deze dienst vanochtend zal Martijn Rutgers uit Amsterdam ons voorgaan van onze partnergemeente Oase. Martijn komt hier niet week in week uit, maar wel af en toe. Welkom. En we beginnen de dienst met ons eerste lied Hemelhoog 667. Wees stil voor het aangezicht van God. Zullen we dat hardop en staande zingen?
Goedemorgen gemeente. Zullen we even tijd nemen om stil te zijn voor God. En alles wat ons bezighoudt misschien neerdrukt of afleidt bij hem te brengen. Onze aandacht op hem te richten. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die altijd trouw blijft en nooit loslaat wat hij begonnen is. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Goed om bij jullie te zijn weer. Ik heb vandaag iemand meegenomen uit de oase. Kelut, mijn zuster uit Irak. En die ga ik zo ook even kort interviewen. En een paar weken geleden vierde ik mijn 12-jarig jubileum als voorganger. En eerst 9 jaar in Crossroads, Internationale Kerk in Amstelveen. De laatste 3 jaar in Oase. En het zijn 12 prachtige jaren geweest, maar ik kan ook wel zeggen 12 intensieve jaren. En als ik iets geleerd heb de afgelopen 12 jaar, dan is het wel hoeveel mensen door lijden en verdriet heen gaan. Hoeveel gebrokenheid er is in de levens van mensen en ook in ons eigen leven. En de vraag die ik me de afgelopen 12 jaar keer op keer heb gesteld is, waar is God eigenlijk als het leven pijn doet? Ik werd daar opnieuw heel sterk bij bepaald toen een van mijn beste vrienden door zijn vrouw gevonden werd in coma. En met loeiende sirene naar het ziekenhuis werd gebracht en daar bleek hij een grote kiste in zijn hersenen te hebben. Werd geopereerd en nu bijna 2 jaar later is hij vrijwel helemaal blind. Hij heeft bijna geen korte termijn geheugen meer. Daarvoor, alles wat hij aanraakte veranderde in goud. Hij had een eigen internetbedrijf. Hij kon fantastisch spreken. Hij was zelfs de hoofdspreker op de EO Jongerendag een paar jaar geleden. Hij speelde prachtig muziek. Hij schreef. En nu kan hij eigenlijk helemaal niks meer. Hij kan geen eens alleen thuis zijn. En ik heb hem de afgelopen jaren, of 2 jaar, het is nu 2 jaar geleden, heb ik hem heel regelmatig bezocht. En dan was eigenlijk ook zijn constante vraag. Martijn, en vooral naar God toe, God, waarom? En waar bent u? En als ik de Bijbel lees, dan zie ik keer op keer dat deze vraag niet nieuw is. Dat er ontelbare mensen zijn, ook in de Bijbel, die door lijden en verdriet heen gaan. Die het uitschreeuwen naar God. Die door diepe, donkere dalen heen gaan. En een van die personen is Elia. En daar wil ik vandaag met jullie naar kijken. Mocht Elia niet bekend zijn, hij was een profeet van Israël in de tijd dat het heel slecht ging met Israël, vooral geestelijk gezien. Israël had op dat moment een koning, Achab, wat een hele slechte koning was. En nog een slechtere koningin, Izebel. En Achab en Izebel, die dienden niet de God van Israël, Yahweh, maar die dienden Baal. Het was een verschrikkelijke afgod. De God van de omringende volkeren, vooral van de Filistijnen. En dat was de God van de vruchtbaarheid. De God van voorspoed, van een grote oogst, van een groot nageslacht. Maar die was ontzettend veel eisend. En die eiste verschrikkelijke dingen. Zoals tempelprostitutie, maar nog erger, kindoffers. En dat werd dus ook regelmatig gedaan. Nou, en Achab en Izebel die probeerden dus het volk Israël daarin mee te nemen. Dat lukte heel goed. De priesters van de Allerhoogste God werden vermoord. En op een gegeven moment wordt Elia dus naar Achab toegestuurd. En Elia moet aankondigen dat er jarenlang geen regen zal vallen. Nou, zo geschiet. 3,5 jaar valt er geen regen. Nou, verschrikkelijke hongersnood ontstaat. Mensen zijn wanhopig, maar nog steeds roepen ze vooral Baal aan. En niet de God van Israël. En dan roept Elia het hele volk Israël bijeen op de berg Karmel. En die vraagt ook die priesters van Baal te komen. Er worden 2 altaren gebouwd. En hij daagt ze uit tot een ultieme challenge. Hij zegt, oké, nu gaan we zien wie de werkelijke God is. En dat zal duidelijk zijn voor heel Israël. De God die vuur uit de hemel stuurt om dat offer aan te steken, dat is de ware God. Nou, eerst die 450 priesters van Baal, die mogen hun best gaan doen. Nou, die schreeuwen hun stem schor van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Ze dansen zichzelf in trance, ze snijden zichzelf met messen. En er gebeurt helemaal niks. En ja, de Bijbel heeft zoveel humor. Dan zie je op een gegeven moment Elia echt compleet belachelijk maken. En die zegt, Baal zal wel slapen. Of misschien zit hij wel op de wc. En dan Elia zelf. En die zegt, nee, dit is niet genoeg, dit altaar. Er moeten liters water overheen. Tientallen liters water. En er wordt zelfs een goot om dat altaar heen gegraven, waar ook allemaal water in gaat. En dan gebeurt er dit. Hij roept God aan en dan staat er in 1 Koningen 18, vers 37. Hij zegt, geef mij antwoord hier, geef antwoord. Dan zal dit volk begrijpen dat u de ware God bent. En dat ze weer naar u moeten luisteren. Nou, dan lezen we in vers 38. Toen stuurde God vuur uit de hemel. En door dat vuur verbrandde het vlees van de stier. En ook het hout. En zelfs de stenen verbranden. Nou, dan moet het echt behoorlijk heet vuur geweest zijn. Zelfs stenen verbranden. Zelfs het as verdween. En ook het water in de geul. En toen de Israëlieten dat zagen, knielden ze op de grond en ze riepen, de Heer is de ware God. De Heer is de ware God. Wat een overwinning. letterlijk en figuurlijk, wat een bergtop ervaring. En je zou denken, dit is zo'n wonder. Elia heeft zoveel geloof en zo'n gigantisch wonder geschiet. Ja, nu kan hij alles aan. Maar dan lezen we dit. Meteen daarna, in 1 Koningen hoofdstuk 19, vers 1. Daar staat dit. Achab, die koning, vertelde aan zijn vrouw Izebel wat Elia allemaal gedaan had. En hij vertelde haar ook dat Elia alle profeten van Baal had laten doden. En toen stuurde Izebel een boodschapper naar Elia toe. En de boodschapper moest namens haar zeggen, morgen om deze tijd zult u net zo dood zijn als die profeet. Want die profeten werden gedood. Als dat niet zo is, mogen de goden mij, koning Izebel, straffen. Toen Elia dat hoorde, werd hij bang. Hij vluchtte weg om zijn leven te redden. In Beersheba, helemaal in het zuiden van Juda, liet hij zijn knecht achter. Hij ging de woestijn in. En nadat Elia een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik zitten. En daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei, Heer, het is genoeg geweest. Laat me maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven. Is dat niet onvoorstelbaar? Een moment geleden heeft Elia het nog opgenomen tegen vrijwel heel Israël. Hij heeft het opgenomen voor God. Hij heeft gestreden tegen al het kwaad en overwonnen. Niets en niemand kon hem stoppen. En nu krijgt hij een bericht dat koningin Izebel hem wil doden. En het lijkt wel of al zijn geloof, al zijn kracht, al zijn moed in één keer uit hem wegvloeit. En hij wordt doodsbang. En hij vlucht naar de woestijn. Hij gaat onder een struik zitten. Het enige wat hij wil is dood. Hij kan niet meer. Hij wil niet meer. Vrienden, wat Elia hier meemaakt, en in die tijd waren er geen psychologen of psychiaters, maar als er een diagnose gesteld zou moeten worden, dan denk ik dat de diagnose zou zijn dat Elia op dat moment in een zware depressie terechtkomt. Alle hoop is verdwenen. Hij zit in een diep, donker dal. Ik weet niet wat de cijfers voor Barneveld en Forthuizen zijn als het gaat om depressie en psychische problemen. Maar ik weet het van Amsterdam Nieuw-West wel. Het gebied waar Oase zich bevindt. 40% van de inwoners van Nieuw-West worstelt met psychisch probleem. En 1 op de 10 worstelt met zware depressie. 1 op de 10. En ik weet bijna zeker dat ook hier in deze zaal er mensen zijn die geworsteld hebben of nog steeds worstelen met psychische problemen of met depressie. En het lijkt wel nog steeds in christelijk Nederland alsof dat een taboe is. Daar praat je niet over. Je mag wel je been breken, maar je mag eigenlijk niet echt open zijn over een gebroken geest. Maar als je de Bijbel bekijkt, maar ook de kerkgeschiedenis, dan zie je dat een hele stoet mannen en vrouwen van God leden aan depressies. Maarten Luther, Charles Spurgeon, moeder Teresa, allemaal leden ze aan depressies. En hier Elia. Persoonlijk, ik heb nog nooit een depressie gehad, dus ik weet niet hoe diep dat gaat en hoe ernstig dat is. Maar ik heb wel de afgelopen maanden een moeilijke tijd. En daar wil ik ook heel eerlijk over zijn. Vorig jaar was denk ik het meest pittige seizoen uit heel mijn werk als voorganger. Heel veel heftige pastorale situaties, heel veel teleurstellingen. En op de een of andere manier was de zomervakantie te kort. En ik begon in september eigenlijk compleet moe en mat aan een nieuw seizoen. En dat seizoen is eigenlijk, of die moeheid en matheid is eigenlijk alleen maar toegenomen. Tot ik een week geleden mijn kernteam een e-mailtje heb gestuurd. En ik heb gezegd, het gaat niet goed met mij. En ik moet echt even pas op de plaats maken. En alleen nog maar de dingen doen die mij energie geven. Zoals spreken in Barneveld. En de andere dingen moet ik even niet doen. Zoals vergaderen of moeilijke gesprekken voeren. Nou, gelukkig waren ze heel begripvol. Maar normaal ben ik heel positief ingesteld. Maar de afgelopen maanden had ik eigenlijk voornamelijk negatieve gedachten. En zo'n verhaal van Elia kan me dan op de even manier bemoedigen. Oh, ik ben dus blijkbaar niet de enige. En niet dat ik dood wil, verre van dat, maar af en toe ga ik ook even onder die struik zitten. En denk ik van, nou, laat maar even. Nou, laten we eens even kijken wat we van dit verhaal kunnen leren, wat er dan gebeurt. Dus Elia zit in de woestijn onder die struik. Laten we kijken hoe God Elia helpt om uit dat donkere dal te klimmen. En wat we daarvan kunnen leren voor ons eigen leven. En misschien voor nu in de fase waar je nu zit, misschien voor de toekomst. Misschien om mensen naast je te helpen. Ik denk dat er drie dingen zijn die we hieruit kunnen leren uit dit verhaal. Allereerst, God wil ook voor ons lichaam zorgen. Vers 5, hoofdstuk 19 staat er dit. Zij is onder die struik gaan zitten in de woestijn. Dan staat er, Elia ging liggen en hij viel onder de struik in slaap. Hij was waarschijnlijk ook lichamelijk, was hij gewoon dood en dood op. Maar toen kwam er een engel en die raakte Elia aan en zei, sta op en eet wat. En toen Elia opkeek, zag hij naast zich een vers brood en een kruik met water. En hij at van het brood en hij dronk van het water. Daarna ging hij weer liggen. Hij was nog steeds doodmoe. Hij ging slapen. Maar de engel van de Heer kwam terug. Hij raakte hem opnieuw aan en zei, sta op en eet wat. Nieuw, meer eten. Anders heb je niet genoeg kracht om verder te lopen. En toen stond Elia op. Hij at en hij dronk. En dat gaf hem genoeg kracht om in 40 dagen en 40 nachten naar de berg Horeb te lopen. De berg van God. En daar ging hij in een grot liggen slapen. Ik weet niet hoe dat hier in Barneveld is, maar ik merk in Oase dat we soms als christenen zo overgeestelijk kunnen doen. Dat we vooral met onze ziel bezig zijn en met geloof. En dat er bijna gedaan wordt, als we nou maar genoeg geloof hebben en genoeg bidden, dan komt alles goed. En dat is heel belangrijk. Maar God heeft ons niet alleen als ziel gemaakt, als geest, maar die heeft ons als het ware ook een drie-eenheid gemaakt. Geest, ziel en lichaam. En dat lichaam is ook ontzettend belangrijk. En daarom is het zo belangrijk ook om goed voor ons lichaam te zorgen. En daarom vind ik het ook zo mooi, als je dit leest hier, dat God niet meteen tegen Elia begint te preken of zegt, nou, bid nou maar tot mij en dan komt alles goed. Nee, hij zorgt allereerst heel goed voor Elia's lichaam. Allereerst, Elia mag uitrusten. Hij slaapt en slaapt en slaapt. En hij krijgt heel goed te eten en te drinken. En vervolgens geeft God hem beweging. En 40 dagen mag hij wandelen. Goed slapen, goed eten en goed beweging. Dat kan al zo'n verschil maken. Dat kan al zoveel licht geven aan het eind van die donkere tunnel. Maar soms betekent het dus ook dat goed voor ons lichaam zorgen betekent dat we medicijnen nodig hebben. Het kan dat we dus een stofje in onze hersenen nodig hebben waar we antidepressiva voor nodig hebben. En opnieuw laten we ons daar niet over schamen. Waarom zouden we wel medicijnen mogen gebruiken voor onze hoge bloeddruk, maar niet voor dat stofje in onze hersenen? En soms hebben we zulke heftige en traumatische dingen meegemaakt dat we hulp nodig hebben van een professional. Van een psycholoog of een psychiater of een counselor. Opnieuw, dat is niets waar we ons voor hoeven te schamen. Dus de eerste les is voor mij en ik hoop ook voor jullie. God wil dat we goed voor ons lichaam zorgen. En hij wil goed voor ons zorgen. Tweede is, God wil ons ontmoeten. En God zorgt goed voor zijn lichaam, maar hij zorgt ook goed voor zijn ziel. En dat doet hij door zichzelf aan Elia te openbaren en tot hem te spreken. Vers 11 lezen we dit. De Heer zei tegen Elia, kom naar buiten, ga op de berg staan om mij te ontmoeten. Kom naar buiten, Elia, zegt God. Kom uit die grot van duisternis en depressie. Ik wil mezelf aan jou laten zien. Ik wil tot jou spreken. Ik vind het zo mooi hoe het hier staat. Toen kwam de Heer voorbij. Het begon met een zware storm. Het waaide zo hard dat de berg begon te schudden en de rotsen openscheurden. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm kwam een aardbeving. Maar daarin was de Heer ook niet. En na de aardbeving kwam er een vuur. Maar de Heer was ook niet in het vuur. Vaak denken we dat als God zichzelf aan ons openbaart of tot ons spreekt, dat dat is in het grootste en het meeslepende. In het wonderbaarlijke, in donderslag en bliksem. Maar God is niet in de storm, God is niet in de aardbeving, God is niet in het vuur. Maar waar is God dan wel? Dat lezen we daarna. Na het vuur klonk er alleen het gefluister van een zachte bries. En toen Elia dat hoorde, deed hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij wist, hier is God. En hij liep naar buiten en ging voor de opening van de grot staan. God is niet in de storm. God is niet in de aardbeving. God is niet in het vuur. Maar God is in de fluister van een zachte bries. God openbaart zichzelf en spreekt in de stilte. Is dat niet mooi? Ik geloof dat meestal God ook zo tot ons spreekt. Dat hij zichzelf ook zo tot ons, zichzelf openbaart in de stilte. Wie heeft ooit deze film gezien? The Horse Whisperer, de paardenfluisteraar met Robert Redford in de hoofdrol. Volgens mij al 20 jaar geleden. Tijd vliegt. Kan ik de handen zien wie die film gezien heeft? Nou, in Amsterdam waren het een stuk meer. Maar ja, dat is goddeloos Amsterdam. Hè. Die kijken allemaal films en zo. Welk boek? Ja, het is een verfilming van een boek inderdaad. Nou, voor degene die die film niet hebben gezien of dat boek niet hebben gelezen. De Horse Whisperer of de paardenfluisteraar gaat dus over een paardenfluisteraar. Die getraumatiseerde en onrustige paarden kan tot rust kan brengen en kan genezen door tot ze te fluisteren. Zodat ze weer de paarden worden zoals ze bedoeld zijn. Nou, God is ook zo'n fluisteraar. Geen paardenfluisteraar, nou misschien ook wel, maar vooral een mensenfluisteraar. God spreekt tot ons. Nog steeds, vandaag de dag. En niet door tot ons te schreeuwen, wat we vaak denken, maar tot ons te fluisteren. In de stilte. In een fluister van de zachte bries. Om ook ons tot rust te brengen. Om ook ons te genezen, om ons weer de mens te maken zoals hij ons bedoeld heeft. Om ons ook weer uit dat donkere dal te trekken. En die fluisterstem horen we dus alleen, of voornamelijk, als we ook tijd nemen om stil te zijn. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar vaak is het niet stil in mijn leven. En zei, ben ik bang voor de stilte? Omdat die heel confronterend kan zijn. En omring ik mijn leven met drukte en met lawaai? Die telefoon? het films. Wanneer was de laatste keer dat jij gewoon 5 minuten stil was voor God? Ben je dat überhaupt ooit wel eens geweest? We noemen het stille tijd, maar eigenlijk is die tijd helemaal niet zo stil. We lezen de Bijbel en we praten tegen God, maar wanneer nemen we nou echt de tijd om ook naar God te luisteren? Naar die fluister, stem van God. En je denkt misschien, hoezo Gods fluisterstem? Ik heb Gods stem nog nooit gehoord. Nou, misschien niet in een hoorbare stem, zoals je nu mijn stem hoort. Maar nogmaals, God spreekt wel degelijk tot zijn kinderen, nog steeds vandaag de dag. En op tal van manieren. En daar zou je een hele prekenserie over kunnen doen, de verschillende manieren waarop God tot ons spreekt. Maar ik denk de allerbelangrijkste manier dat God tot ons spreekt is door zijn levend woord, zijn geïnspireerde woord, de Bijbel. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. Waarin hij keer op keer tot ons spreekt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Ik heb je lief. Ik vind vreugde in jou. Jouw leven is veilig in mijn hand en niets en niemand kan je scheiden van mijn liefde. Vrienden, hoe hard hebben we dat nodig om die fluisterstem keer op keer te horen? En te laten afdalen van ons hoofd naar ons hart. Zodat er weer rust en vrede komt in dat onrustige hart. Zoals Augustinus zegt, mijn hart is onrustig, o Heer, tot het rust vindt bij u. Dus laten we God blijven zoeken in die stilte. Om zijn fluisterstem te horen. Hij is er altijd voor ons. En de derde manier waarop God ons uit dat diepe donkere dal wil trekken, is door onze eenzaamheid te doorbreken. Dat zien we ook in dat verhaal. God zorgt niet alleen goed voor Elia's lichaam, en hij geeft hem niet alleen zichzelf, maar hij geeft hem vooral ook mensen om zich heen die hem kunnen liefhebben en kunnen troosten en bemoedigen. Want misschien is dit nog wel Elia's grootste probleem, dat hij het idee heeft dat hij helemaal alleen is, dat hij er helemaal alleen voor staat. Luister maar wat hij zegt in vers 14. Elia antwoordde, Heer machtige God, ik heb met al mijn kracht voor u gevochten. Maar de Israëlieten blijven ontrouw aan u. Ze hebben uw altaar verwoest en uw profeten gedood. En ik ben de enige die nog overgebleven is. En nu willen ze ook mij doden. En dan antwoordt God als volgt, vers 15. De Heer zei, ga hier weg. Ga naar de woestijn bij de stad Damascus. En ga dan naar Hazael om hem te vertellen dat hij de koning van Aram zal worden. En als teken daarvan moet je olie over zijn hoofd gieten. En dat moet je ook doen bij Jehu, de zoon van Nimsi. En bij Elisa, de zoon van Safat, die uit de stad Abel-Mechola komt. Want Jehu zal koning worden van Israël. En Elisa zal jou opvolgen als profeet. Nou, Elia moet dus niet alleen 2 nieuwe koningen bevestigen en zalven met olie. De koning van Aram en van Israël. Maar hij moet ook een nieuwe profeet aanstellen. Elisa. En Elisa wordt niet alleen zijn nieuwe collega, maar hij wordt ook, zoals de Surinamers in Oase zouden zeggen, zijn mattie. Zijn vriend. Zijn wapenbroeder. Elia is niet langer alleen. Het is zo mooi om te zien als je de volgende hoofdstukken leest, dat het beste nog moet komen voor Elia. Hij herstelt weer en hij wordt misschien nog wel sterker dan ooit. Samen met Elisa. Constant bemoedigen ze elkaar, troosten ze elkaar, bouwen ze elkaar op. En hebben ze ongelooflijk veel geloof en durf. En hun vriendschap wordt zelfs zo hecht, dat als God op een gegeven moment Elia wegneemt, in die vuurige wagen, zo de hemel in, dat Elisa van rouw zijn kleren scheurt. Zo hecht is die vriendschap geworden. Broeders en zusters, ik geloof dat God ons ook zo uit dat donkere dal wil trekken. Door onze eenzaamheid te doorbreken. Door ons vrienden te geven. Mensen om ons heen die ook ons troosten en liefhebben en bemoedigen. Die voor ons bidden. En natuurlijk is het Jezus ten diepste wie we nodig hebben. Maar soms hebben we gewoon Jezus nodig met huid en haar. Een van zijn volgelingen. Die ons in de ogen kijkt en zegt: het komt goed. Het komt goed. Die ons een knuffel geeft. Zegt: God houdt van jou. Vrienden, God heeft ons aan elkaar gegeven. We zijn niet alleen. In ieder geval, we zijn niet bedoeld om er alleen voor te staan. We hebben elkaar zo keihard nodig als we door pijn en verdriet en depressie heen gaan. Het is niet goed, zegt God, dat de mens alleen is. Psalm 68, vers 7 zegt God dat hij de eenzame doet wonen in een huisgezin. Ik geloof dat dat huisgezin jullie zijn en oase. Zodat we weer uit dat diepe donkere dal getrokken worden. Het is een Gods verlangen dat we zo'n gemeenschap voor elkaar zijn. Ik wil Kaloet naar voren roepen. Ja, kom. Geef een groot applaus. Dit is ontzettend spannend voor haar. En ik wil Kaloet heel kort interviewen om... Ja, vast. Omdat zij ook ontzettend veel heeft meegemaakt. En zij, geloof ik, ook die familie in Oase gevonden heeft. Kaloet, vertel, hoe ben je... Je komt oorspronkelijk uit Irak.
Ik kom uit Irak. Ik ben moeder, ik heb 5 kinderen. Man ook. Maar is iedereen dood in Irak en ik ben nog alleen. Ja. Vroeger ging het heel slecht bij mij. Ik liep op straat, ik weet niet, ik heb het gehoord van vrienden, van buren. Ik liep op straat zonder kleren. Maar om te verdrietig, kinderen niet zien meteen. En ik geloof niemand, ik geloof geen God, ik geloof niet. En heel verdrietig van mij. Mijn moeder, zij is bij mij was geweest, zij zegt tegen mijn mama, jouw kinderen is dood. Ik zeg tegen, ga maar weg, ik wil jou niet meer zien. En daarna bij ziekenhuis, medicijn, te rustig een beetje. Nu, met kerk had ik een paar jaar geleden, had ik ook de dominee Serge, buurman van mij, dominee van Oase Kerk, had ik van hem verteld over mijn kinderen. En ik zit alleen thuis, ik wil niemand zien. Ik heel verdrietig. Maar toen ga ik naar kerk, naar Oase Kerk, iedereen bidden voor mij. Nu, als ik zie kinderen, ik word blij. Ik zie alle kinderen, mijn kinderen. Maar ja.
Ja. Ik hoef je geen vragen meer te stellen, want je hebt alles al verteld. Maar wat?
God geeft voor mij liefde, God geeft mij rust. Geef mij... Ik ben niet helemaal blij, maar ik ben nu rust. Deze tijd, ik voel rust. Als ik zie kinddochters, Martijn heeft 2 dochters, ik word blij. Als ik, nu ik werk gelukkig, ik werk bij kinderen oppas. En als ik zie hele kinderen, ik voel alle kinderen, dit zijn mijn kinderen. God geeft mij rust, liefde, ja.
Hey, wat ik zo mooi vind aan Kaloet, ze heeft zo ongelooflijk veel meegemaakt.
Ja.
Ik bedoel, om te horen dat je man en je kinderen door een bombardement omgekomen zijn. Dat is het ergste wat je kan gebeuren. Maar dat zij nu zo voor andere mensen zorgt. Zij neemt constant andere mensen mee naar Oase. Het is de grootste evangelist die ik ken. En ze zorgt zo ontzettend veel voor andere mensen. En ja, ik geloof dat Oase nu jouw familie is, Kalut. Mag ik
precies.
Dat zeggen?
Ja, precies. Ga ik bijna elke zondag. Ik ben blij om zondag gaan naar kerk. Elke zondag. En ik ga ook één keer per maand naar een groep van Arabische groep. Komt één keer per maand ook door Oase. Ik word ook rust om te begrijpen 100%. Bij Oase, als ik ga elke zondag, ik begrijp niet 100%. Ik spreek 50, 40, 60. Maar ik zie elke kinder en ik weet hoe hij het meteen. En ik ben blij als ik zie kinderen. Soms als ik hoor kinderen, moeder ziek, ga meteen bij kinderen om te helpen. Als je moeder is ziek in huis, ga ik meteen helpen. Mijn telefoonnummer, bel maar graag. Ja. Kom meteen.
Prachtig.
Ja. Wil je nog een vraag?
Dankjewel. Nou, geef er nog een applaus. Vrienden, God beschermt ons dus niet voor lijden en voor verdriet en pijn. Maar in het lijden, ook in het psychische lijden, is God er. En hij zorgt voor ons. Voor geest, ziel en lichaam. En juist door anderen heen. En mogen we zo de familie van God voor elkaar zijn. God is er. En daarom wil ik samen ook nu dat lied zingen. He, ik zal er zijn. Als een soort geloofsbelijdenis. Ja, God is er voor ons. En hij zorgt voor ons en hij geneest ons. Dus laten we dat zingen.
Thank you.
We zullen samen bidden. Ik wil u nog noemen waarvoor we zullen bidden. Broeder Binneroda is afgelopen week in het ziekenhuis opgenomen. In verband met een propje in zijn halsslagader. En hij zal morgen geopereerd worden. We bidden voor familie en vrienden van de jongen die afgelopen week in Voorthuizen is overleden. Heel onverwacht. En we zullen bidden voor Anne Koster, lid van onze gemeente die in Zuid-Afrika werkt en de komende week op outreach gaat. Zullen we samen bidden en dan eerst stil zijn en dan zal ik ons gebed vervolgen. Zullen we bidden? Heere, onze God, onze Vader in de hemel, hoort u ons gebed? Heere God, dank u wel dat u voor ons eten zorgt, dat u ons voedt. Dank u wel. Dat u ons slaap en rust gunt. Dank u wel voor ontmoeting met u. Dank u wel voor mensen om ons heen. Dank u wel, Heer, voor wat we vanmorgen van Kalut mochten horen en leren. En we bidden u voor haar, dat ze steeds opnieuw uw liefde zal zien en ervaren. En dat ze steeds en opnieuw uw liefde kan doorgeven aan kinderen, aan mensen. Heer, dank u wel dat u haar vader wilt zijn. We danken u, Heer, voor Martijn Rutgers die ons uw woord uitlegt vanochtend. Dat u hem kracht geeft in alles wat nodig is om het woorden van u bij ons te brengen. In ons hart, in ons leven. Heer, we bidden u dat deze woorden, uw woord, uw aanwezigheid in ons leven, groei zal teweegbrengen. Zodat we leven kunnen met u en ook in moeite en verdriet, en tegenslag en pijn steeds opnieuw zullen zien en ervaren wie u bent. God van lichaam, ziel en geest. We danken u, Vader, voor eten en drinken, inkomen en werk in het afgelopen jaar. Heer, u bent schepper van deze aarde. We danken u dat u ons zoveel goedheid geeft, vrijheid en vrede. Leert u ons ook daarvan te delen. Te delen met anderen en te zien waar het nodig is. Zegt u ook jongeren in onze gemeente die voedsel verzamelen, ook voor hulp aan elkaar. Vader, we danken u voor de liefde en het lef en het vertrouwen dat Margonda en Anke voor elkaar hebben. En dat zij grote, waardevolle beloften aan elkaar geven. We bidden u, weest u in hun leven. Nu ook bij de laatste voorbereidingen geeft u een prachtige dag. En blijft u hen met uw goedheid, met uw fluistering omgeven. Goede God, wij danken u voor de inzet, tijd en talenten van Brenda, Sietse, Jelle, Niels en Siep in onze gemeente. Voor wie ze zijn, voor wie ze zijn ze geweest, wat ze hebben willen zijn. Heer, zegent u hen, ook op de nieuwe plaats in de nieuwe gemeente. Vader, we danken u voor aandacht en trouw door Sjaak Meertens in onze gemeente. En ook voor de vervolgde kerk. Inzet voor uw volgelingen die gevaar lopen. Soms zelfs in de gevangenis zitten. Heer, we bidden u, beschermt u en bevrijdt u juist deze mensen. Die ook Sjaak steeds op zijn netvlies heeft. Wees u hem nabij onderweg en in Oeganda. In zijn opbouwwerk en in de christelijke gemeente. We bidden ook nu voor Lucas en Mirjam die hier zijn en blijven. Nu zij volwassen zijn en ook Sjaak in vertrouwen kunnen laten gaan. Goede God, wij danken u voor gezinnen van, zoals familie Van der Wal en Meertens, waar kinderen veilig konden en kunnen opgroeien. We danken u voor pleeggezinnen waar kinderen een veilige, warme leefruimte ervaren. Wat geeft u in en door mensen een prachtige plaats voor kleine en grote kinderen om liefde te ontvangen en liefde te geven. Heer, blijft u genadig voor broeder Binnenroda. We bidden voor een goede behandeling morgen, voor herstel. En wilt u hem dragen, beschermen, bewaren. Zo kent hij u, zo kennen wij u. Zo bidden wij u voor hem. Zo zijn er anderen hier die een behandeling ondergaan, gestart hebben of gaan starten. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen sterken en de behandeling laten slagen, kan het zijn, en herstel geven. Zodat we opgericht verder kunnen leven voor uw aangezicht. Voor moed en kracht, zodat we kunnen leven tot eer van uw naam. Heer, we bidden voor de familie en vrienden, voor de jongen in Voorthuizen die zo plotseling is overleden. Heer, wees u hen nabij. Troost u hen. Geeft u hen uitzicht, licht, zodat ze uw fluistering willen horen, zodat ze uw fluistering kunnen horen en zullen horen. Geeft u moed en kracht juist deze dagen, Heer. Wees u jongeren en ouderen in deze situatie een licht op de weg. Heer, we bidden u ook voor Anne Koster, die zo ver weg is bij ons vandaan, maar ook toch heel dichtbij, omdat we haar zo goed kennen. Zegent u haar als ze de outreach zal gaan doen deze week. Beschermt u haar, zodat ze ook tot zegen zal zijn in haar omgeving. Heer, en we bidden u voor afbreuk van muren tussen mensen. Zoals ze deze dagen denken aan het afbreken van de muur in Duitsland 30 jaar geleden. Wij bidden u dat steeds weer en steeds meer muren worden afgebroken door uw liefde, door uw genade. Muren tussen volken, tussen mensen, tussen kerken. En laat u ons zien en laat u ons doen wat daarvoor nodig is om daaraan bij te dragen. Heer, God van de hemellichten, we bidden u om een goede deelname en zegen op de gemeenteavond aanstaande donderdag. Hoe bijzonder heeft u ook mensen gevormd als jongeren en ouderen die elkaar nodig hebben en niet kunnen bestaan zonder de ander. Heer, vergeeft u ons als we tekortschieten. Vergeeft u ons waar we de ander niet zien. Vergeeft u ons, genadige God, om Jezus wil dat we uw naam geen eer brengen. Dat willen we juist wel doen, Heer. Helpt u ons daarbij in mooie situaties en in moeilijke situaties. Hoort u ons in ons bidden nu en elke dag. Hoort u ons zingen. Heilig, heilig, heilig bent u, Heer. Amen. De kinderen zullen zometeen terugkomen. Dan gaan we ook collecteren. En ik nodig u nu nog uit voor de ontmoetingsplek rechts van de koffiebalie om de familie Van der Wal en Sjaak Meertens te ontmoeten. Ik nodig u uit voor het gebedsteam, iets meer naar rechts van de koffiebalie. U bent daar welkom om voor u te laten bidden. En na de collecte zingen we Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Voordat ik jullie de zegen meegeef, wil ik nog even aandacht richten op wat je op je stoel hebt gevonden. Misschien denk je, hè, alweer een stuk papier. Maar Oase blijft een zendingsgemeente. Minder dan 1% in Nieuw-West is meelevend christen. Zoveel mensen met psychische problemen, maar ook zoveel mensen met geldproblemen. Dus ook de komende jaren blijven we nog afhankelijk van externe steun. En daarom wil ik je vragen om, als je nog geen vriend van Oase bent, om binnen te overwegen om vriend van Oase te worden. Om voor ons te bidden. We hebben zo je gebed nodig. En misschien ook om ons financieel te ondersteunen. Eenmalig of maandelijks. Dus dat wil ik je meegeven. Denk erover na. En bid ervoor. En mocht je nog vragen hebben, Kelut en ik zullen bij het meeting point ook na de dienst aanwezig zijn om jullie vragen te beantwoorden. Dan wil ik jullie ook nog de zegen meegeven met de geweldige genade van onze Heer Jezus Christus, de onuitputtelijke liefde van God onze Vader en de diepe verbondenheid met de Heilige Geest. Amen.